Is that ook aan?
Ja.
Oh, daar is die hoor. Mijn heerlijke wederhelft.
Ik ben tweeling.
Echt?
Ja, dus ik mis wel de helft ergens.
Nou ja, hier ben ik.
Nou.
Ik ben jouw wederhelft.
Een verloren broer.
Mijn mess made in heaven. Of match. Zijn wij match made in heaven of een mess made in heaven?
Ik ben denk ik wel vaker een mess dan een match.
Tijdens deze podcast nemen Ricardo en Koen je mee in de wereld van de gay scene en de lompe kijk op het leven van een hetero man. Wat is nou echt typisch hetoriaans en wat is nou echt ultra gay? Ja, het ligt wel aan welke jaargetijd het is. In de zomer ben ik echt een mes. Mm. Iets te veel drankjes en gekkigheid en toestanden. Maar in de winter kan ik nog redelijk recht trekken, maar... Tenzij ik vaak met jou omga, dan ben ik zeker weer een mes.
Nou, in de winter moet ik mezelf af en toe wel bij elkaar pakken hoor ook.
Ja, ja. Ja, ik zag op jouw post laatst, je had een leuk feestje. Wat was dat? Verkleedfeestje zag ik
ja,
ook?
Ja, ik had een verlaten Halloween feestje, ja.
Een verlaten Halloween?
Ja, ja, binnen 2 uur zat ik onder de drank. Toen ben ik maar naar boven gegaan om...
Nog meer drank te nemen.
Me uit te kleden en me om te kleden.
Ik zit altijd op verkeerde feestjes, zie je nou?
Ja, ja, je had erbij moeten zijn.
Ja, nou, en maar goed, laat geworden, vroeg geworden?
Of... Ik heb die dag, nacht, ik ben, ja, is heel stom. Zaterdagochtend stond ik om 6:30 op. Dus kon ik, want ik kon niet meer slapen. Ik ben sowieso een hele slechte slaper. En ik ging, nou ja, zaterdag, feestje. En toen ging ik zondagavond om 11:30 s'avonds naar bed. Dus ik ben 42 uur wakker geweest. Ik had er niks van, eigenlijk.
God, ja, en dat is het gevaar, hè? Ja. Ik was 25 oktober jarig. En mijn verjaardag heb denk ik... Ik zou het niet doen, maar mijn verjaardag duurde uiteindelijk 1,5 week. Wel met slapen natuurlijk, maar die kwam nog even toe langs. En die kwam toch nog even langs. En die kwam toch nog even langs. Dus ik was ook 1,5 dag jarig, maar ik had een keer een kater. Of tenminste, ik had een keer goed gedronken. Het was echt ouderwets 5 uur geworden. En ik werd wakker en ik voelde me zo goed. Ik zei, dit vind ik eng.
Ja, ik vond het ergens ook wel eng. Dat ik dacht van, hallo.
Is er iets met mijn lever? Is die helemaal geel? Zit er zo'n vetrandje omheen, toch?
Ja, maar ook omdat ik voelde me niet slecht of zo.
Mm. Krijg je helemaal nooit ergens de klap? De dinsdagklap of de woensdagklap?
Nou, ik had dinsdagochtend dat ik wel een beetje het idee van... Oké, ik kan nu nog wel iets langer in bed blijven liggen. Maar niet gedaan, want vaak is gewoon opstaan en doorgaan de beste remedie. Ja, niet zo zeuren. Doorgaan.
Hup. Lekker als je nog jong bent.
Jong, 31.
Wacht maar, als je de 40 bent gepasseerd, dan praten we.
Hoop dat ik het haal.
Tuurlijk. Nou, daar gaan we even op drinken. We hebben een hele bijzondere gast. Die gaan we zo ook voor mij indoctrineren, wou ik zeggen.
Nou, nooit meer weg hierna.
Nooit meer weg.
Nee.
Nee, die gaan we ook zo meteen even een mooie inleiding geven. Ik ga heel asociaal. Ik schenk gewoon in en dan geef ik hem door aan jullie.
Ja, ladies first.
Ladies first. Nou ja, dat gezegd hebben we een hele mooie lady aan tafel.
Hallo.
Hi.
Robin. Hoe is het, schat? Wat zie je er stralend uit?
Dankjewel, lieverd.
Ja, ondertussen neem je mijn glas. Lekker, heerlijk.
Zo doen we dat.
Nou ja, voor de luisteraar en voor Koen natuurlijk.
Ja.
Ik heb Robin meegenomen.
Bij mij onbekend nog.
Ja.
Maar daar hebben we het komende half uur kunnen we daar verandering in brengen.
Hemd van het lijf uitvragen. Maar een mooie lijf ook. Ik bedoel, kijk, Robin is een collega van mij bij Transavia ook. Zij is dit jaar onze nieuwe aanwinst geworden. En toen, ik moest een keer melden voor vlucht. En dan zie ik altijd op mijn lijst met wie ik vlieg. Maar er zijn natuurlijk heel veel nieuwe meiden. Dus ja, ik ben er niet altijd heel goed in. En daar kwam Robin van der Hul staan. En toen dacht ik eerst nog, moet zij niet de catwalk op? Wat doet zij hier, ja. Weet je? Het is zo heel mooi figuurtje, hoge hakken. Zag er erg gelikt uit. Oeh. En nou, Robin stelt zich voor.
Straks gaat ze echt niet meer weg, hè, met al die complimenten.
Nou, en terecht. Kijk, we gaan eerst even lekker drinken.
Top.
En nou ja, en Robin, Robin ging met mij meevliegen. En op een gegeven moment had ik ergens iets door dat ik dacht, ze heeft een bepaald stijltje, heel sophisticated, heel rustig. Maar ze houdt zich gereserveerd op. En toen dacht ik, is dat omdat je nieuw bent? Er was iets met haar. En op een gegeven moment zaten we lekker achter in de keuken, in het vliegtuig, op 11 kilometer hoogte. En toen zei Robin tegen ons van, nou, ik wil jullie wel wat vertellen. Ik wil even duidelijk maken, ik ben transgender.
Exactly.
Yes.
Yes.
En nou, dat werd gewoon heel eigenlijk bouwden je gelijk allemaal de wat lijf vragen.
Vertel meer.
Wat? Vertel meer. Want laten we eerst even een mooie proost uitbrengen op Robin.
Leuk dat jullie er weer zijn.
Yes.
Thank you.
Cheers. Cheers. Hij klinkt goed. Proef ook even. Dat maakt ons altijd wel lekker losser.
Ik had het wel nodig, hoor.
Ik heb het altijd nodig. Dat is het erge. Maar goed, en wij wouden natuurlijk gelijk het hemd van je lijf zou vragen. Maar wat dacht jij? Want ik ben natuurlijk overdreven, overduidelijk homo.
Oh, en echt?
Ja, maar dat blijft tussen ons, hè? Nee, maar ik dacht van, weet je, misschien denk jij van homo's dat ze dat gelijk zien of ruiken. Maar ik bedoel, het klinkt misschien heel gek voor andere transgenders nu, maar je bent natuurlijk heel goed gelukt.
Bedoel, thank you.
En toen je het eenmaal zei, dacht ik, we gingen allemaal naar je zoeken en kijken. Want we denken, kijk dat figuurtje en kijk die taille en alles was klein en tenger en mooi en vrouwelijk en petit. Ja, en het was eigenlijk een hele leuke. Het ging meer over jou, over die vlucht en over de passagiers. Die kregen bijna geen eten meer.
Vluchtje van 3 uur, toch?
Voor ons heen en terug. Hè. Dus ja. Wij hebben eigenlijk haar 3 uur verveeld met vragen. En ik vroeg ook aan haar, of je het lastig om vragen te stellen?
Ik ben heel benieuwd, want ik weet eigenlijk helemaal niks ervan. Dus
wie ben je?
Call me rude. Maar ik vraag alles met respect. Maar ik weet dus echt helemaal niks. Dus als er iets bot uit mijn mond komt, mag je dat ook gewoon zeggen. Of want ik weet ook niet wat ik wel niet kan vragen. Of wat normaal is of wat niet normaal is.
Nou, daar heb ik wel ervaring mee. Want, want ik weet dat heel veel vragen komen niet uit om bot uit de hoek te komen. Nee. Maar eerder uit
onzekerheid.
Onzekerheid of interesse. Of vaak ook opmerkingen uit een plek van liefde. Die dan niet helemaal lekker terechtkomen. Maar dat is niet erg. Want ik ben al best wel lang wie ik ben.
Je hebt het liedje vaker gezongen natuurlijk.
Ja. En ik ben niet snel op mijn hart getrapt of iets dergelijks. Ik ben ook niet heel woke. Ik ga niet overal in... Nee. Dus ik ben heel makkelijk in de omgang en ik ben een open boek.
Oké, maar hoe lang ben je al zoals je er nu uitziet bijvoorbeeld? Is dat dan een rare vraag? Ik vind dit al lastig.
Ik denk dat je bedoelt in transitie.
Ja, in transitie. Ja. Okay, yeah.
Ik ben uit de kast gekomen toen ik ongeveer 12, 13 was. Mm-hmm. In de brugklas. En sindsdien, dan ga je door de papiermolen heen. Hè, van de huisarts naar het VU. En van de wachtlijst en diagnose. En door de jaren heen krijg je meer hormonen toegeschreven. En je krijgt een operatietje hier en daar. En dan
en hoe lang duurt dat
ben ik hier.
Ja, mijn eerste vraag dan, hoe lang duurt het dan voordat je die malle papieren molen door bent, dat je echt aan de hormonen mag?
Je mag officieel aan je hormonen beginnen vanaf je 16e.
Okay.
En daarvoor, als je al in de puberteit zit, zeg maar, je lichaam verandert, mag je aan de hormoonremmers. En dat schrijven ze gewoon voor wanneer je daar klaar voor bent. Ja.
Okay.
Maar dan heb ik ook een vraag. Want toen ik jong was, dacht ik ook, ben ik een meisje of ben ik een jongen? Ik was ook heel erg aan het zoeken naar mezelf. Maar in de tijd waar ik vandaan kom, was je of homo of lesbo. Transgender was nog niet. Het was er wel, maar heel erg op de achtergrond. Mm-hmm. Dus vooral uit de familie waar ik vandaan kom, was je homo of lesbo. En anders bestond er niet. Maar ja, ik ben ook opgegroeid met alleen maar meiden in mijn familie. Dus ik wou ook met Barbie spelen. En ik wou ook dat jurkje aan. En ik wou ook de make-up van mijn moeder. En ik wou ook de hakken. Nou, je kent het wel.
Ja.
Maar dan ga je struggelen, weet je. Ik wou ook een meisje zijn. Maar dan wat zij zegt, je gaat naar de dokter, naar het VU. Maar ze zegt wel even hier en daar, maar het is wel een hele psychische molen.
Het is een heel gedoe, ja.
En vooral als je heel jong bent, want het is echt niet niks de weg die jullie moeten afleggen. En kijk, ik ben natuurlijk nu 42 en ik heb mezelf gevonden. En ik ben natuurlijk even 20 jaar, heb ik Rachel, mijn alter ego, in de markt geroepen. En die heeft mij daar heel erg... Dat was mijn uitlaatklep. Maar voor iemand die echt in transitie gaat, wat jij zegt van ik ga echt van man naar vrouw. Mm-hmm. Dat is echt helemaal. Je gaat gewoon echt. Eigenlijk ben je al een vrouw, want zo word je geboren, toch? Maar hoe merk je dat dan? Want jij hebt gezegd, ik was 13.
Ja.
Kreeg ook gelijk volle steun van huis uit?
Dat is wel een leuk verhaal. Ik was altijd al een beetje. Ik ben de jongste van 4. En mijn jongere broer die is al 7 jaar ouder dan ik. Dus mijn ouders vonden al heel snel alles prima. En het was vanaf dat ik kon praten best wel duidelijk al dat ik geen normaal jongetje was. Nee.
Nee.
Ik woon in een dorp vlakbij Horen, zeg maar. En dat is best wel een gereformeerd dorp.
Ja.
Daar wordt wel een beetje vreemd op aangekeken. Ik speelde altijd met Barbies. Ik wilde me altijd verkleden. Maar ja. Elk kind gaat wel door zo'n fase heen. Dus mijn ouders dachten, die wilden nooit wat forceren. Die lieten het altijd een beetje gaan.
Mooi.
En ik dacht bij mezelf, ik had er nooit echt over nagedacht wat transgender is. En dat kwam ook heel laat pas. Ik dacht altijd, ik word gewoon ooit op een dag wakker en dan ben ik een meisje of zo. Ik dacht, zo werkt dat.
Een prinses, hè, natuurlijk. Ja. Oké, okay, laten we wel even echt zijn.
Ja, nou, als we echt zijn, zo werkt dat dus niet.
Nee. Nee.
Nee, en op een gegeven moment vertelde mijn tante over iemand die transgender was. En toen dacht ik, oh...
Daar ken ik mezelf in.
Dat is dus ook een optie. Want ik dacht, ik ben homo of drag queen of iets dergelijks. Ja. Maar dat je dat ook 24-7, dat je gewoon vrouw kan zijn als hoe je bent. Ja, dat was me nog niet helemaal
duidelijk.
Nee. Nee, en ik moest op een gegeven moment... Ja, je lichaam gaat veranderen als je 12 bent. En daar raakte ik een beetje van in paniek. Ik dacht, die stem wordt wat lager.
Piemel wordt wat groter.
Ja.
En jij dacht, ben jij gekrimpen, lul? Krimpen. En toen kreeg ik in een klit van 20 centimeter. Ja, dat willen we niet.
Nee.
Ja, ik ken het niet, dus ik wilde dat wel. Maar
jij dan groeien lul.
Ja, ik werd ook een enorme lul, werd ik.
Kijken. Nee, maar het is wel mooi. Je krijgt natuurlijk steun van huis uit. Maar dan ben je 11, 12, dat is best wel een kritische leeftijd. Want kinderen zijn natuurlijk wel keihard. Dan hoe gaat dat gesprek dan met je ouders van... Nou, ik denk dat ik toch wel transgender ben. Hoe gaat dat?
Ik zat net in de brugklas. En ik ging van de buurt waar ik woonde, ging ik naar Horen. Naar een openbare school. En het was allemaal heel vrij. En ik had allemaal alternatieve kinderen bij mij op school. En ook best wel wat transgenders. Dus ik voelde me opeens helemaal zo van... ik kan een beetje loskomen.
Oh, echt? Maar dat is wel heel mooi.
Ja, die school is echt fantastisch.
Ja.
Leraren die kwamen ook vrij snel naar me toe van... Hey, er is iets met jou. Kunnen we je daarbij helpen? En op een gegeven moment... dacht ik, oké, ik ga het gewoon zeggen tegen mijn ouders. En ze zullen het vast niet heel erg vinden, maar het is toch altijd even een dingetje.
Ja.
Dus ik heb het op een post-it geschreven. En die heb ik dan 's ochtends op het kussen van mijn moeder gelegd. En toen ben ik naar school gegaan. En mijn moeder die was, weet ik veel, de tanden aan het poetsen of zo. En 2 uur later kreeg ik een sms'je met 3 kusjes. Toen dacht ik, nu gaan we er wel wat aan doen.
En wat heb je op die post-it? Ja, dat wil ik ook weten.
Er stond iets, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Er stond gewoon iets op van...
Er ligt nog melk in de ijskast, een PS. Ik word een meisje.
Ik wil lasagne eten vanavond.
Nou, ze had het nog gemaakt ook, hoor. Dit was prima. Ik had er gewoon iets opgeschreven van... ik kan het niet meer voor me houden. Ik wil gewoon...
Vrouw zijn.
Mm. Ik ben een vrouw. En toen kwam ik thuis en toen vroeg mijn moeder gelijk van... Nou, hoe wil je dat we je dan
noemen?
Je
het aanpakken?
En, dan ga ik maar even de huisarts bellen. En zo is dat gegaan. Dan word je doorgestuurd vanaf de huisarts naar het VU. Dan kom je op een wachtlijst. Die viel toen heel erg mee.
Okay.
Ja, en dan begint de diagnose eigenlijk.
En je zegt iets heel moois van hoe wil je genoemd worden? Hè?
Ja.
En kijk, je hoeft niet te zeggen hoe je hiervoor heette, want er is een woord voor. Dat heb je me even snel net tussen neuslippen verteld.
Dead name noem je dat.
De dead name, als in dood. Death?
Als in dood, ja.
Oké. Okay.
Vind ik wel heftig.
Nou ja, dat komt uit de oorlog. Dat als er iemand... als je samen soldiers was, had je zo'n ketting om, toch?
Ja, zo'n dogtag.
Ja, en dan kon je makkelijk van identiteit wisselen als een van de twee doodging.
Oh.
En dan noem je dat, je vorige identiteit is dat je dead name. Daar komt het eigenlijk vandaan.
Okay. Terwijl je wel een hele mooie Robin, mijn broertje heeft ook Robin. Het is een hele mooie unisex naam.
Ja.
Heb je dat bewust gekozen?
Ja.
Heb je dat ergens van tv, dat je er ergens tegen iemand opkeek? Want dat komt het vaak vandaan, hè? Role model.
Want je mag zelf kiezen dan, toch?
Ja. Ik heb wel ideaal in mijn achterhoofd gehouden wat mijn ouders graag wilden natuurlijk. Maar ik dacht, ik kies juist voor een beetje een unisex naam. Want dan kan niemand gissen wat mijn echte dead name is.
Ja, oké.
Ja, en ik had een meisje bij mij op school, die was echt super knap. Blond, ook dun. En die heette Robin. Dus ik dacht,
dat is toch een beetje easy. Een role model. Heb jij een role model gehad op school? Dat je dacht van, daar kijk ik wel tegenop. Of een poster. Of een...
Hij
zat in een band.
Ja, een beetje. Je kent het misschien wel. Jared Leto,
ja.
Ja, ja, ja. Hij zat in een band, 30 Seconds to Mars. En hij was acteur. En hij was kunstenaar. En hij was eigenlijk alles wat ik wilde. Dus ik heb zelfs mijn haar ook volgens mij op een gegeven moment zelf te laten knippen en verven. Als
Jared Leto.
Als Jared, ja.
Ja, dat snap ik wel, ja. Hij is zo'n cool guy.
Ik durfde ook toen al te zeggen, dit is mijn man crush.
Oh ja.
Het zijn er niet veel, maar
Ja, oh ja, grappig. Heb ik dat gehad op school? Ja, ik moet zeggen, ik keek ook naar de meiden op. Ik had ook voorbeelden vrouwen, zeg maar. Ik had geen voorbeeld als man. Ik werd wel heel vaak vergeleken met Ricky Martin in die tijd. En Leonardo DiCaprio had ook wat lange haar had. Werd ik mee vergeleken. Maar mijn idolen waren ook vrouwen gewoon, weet je wel. En net zoals nu op de dag van vraag ik van Monica Bellucci, een prachtige vrouw. Mm-hmm. Kijk al haar interviews en dingen. Ik kan echt helemaal gebiologeerd naar die meid kijken. En ja, iedereen. Dus mijn meidennaam, als ik een meisje had geweest, had Rachel geweest. Dus,
de Gol.
Ja, Rachel O'Neill, zeg maar idool.
Ja.
Koen, heb jij ook een meidennaam?
Een meidennaam?
Ja, als je dat nooit vertelt? Van,
ja,
je...
ja, ik heb namelijk ook een zusje. En als ik als meisje geboren zou worden, dan zou ik de naam van mijn zusje hebben. En dat is Anna Loes. Anna Loes. Want mijn vader wilde dat mijn zusje Anna heette. Of nee, andersom. Mijn vader wilde dat mijn zusje Loes heette en mijn moeder Anne. Toen hebben ze er maar aan elkaar geplakt.
Anna Loes?
Ja.
Ik heb dat nog nooit gehoord, denk ik. Anna Loes.
Jawel. Je Anna Claire. Wel Anna Loesen.
Echt?
Ja, best wel veel.
Oké. Okay.
Ja. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, als je die hele malle molen ingaat, dat kan me voorstellen dat er heel veel over je heen komt.
Ja.
Niet letterlijk.
Maar, hormonaal.
Wat is jou bijgebleven dat je denkt van, shit, dit is toch echt wel heel pittig? En dan ga ik straks ook vragen wat voor jou echt een omslagpunt was, wat wel heel prettig was.
Wat is in je reis naar je transitie het pittigste?
Indie, ja. Ja.
Nou, de diagnoseperiode, die eerste 6 maanden, dan gaan ze dus zeg maar onderzoeken dat je of je transgender bent. En dat noem je genderdysforie. Die diagnose heb je nodig, want anders krijg je geen vergoedingen op...
En is dat een psychologische test of is het echt een gentest?
Ja, nee, dat is echt onderzoeken, vragenlijsten, je moet tekeningetjes maken. En dat is echt elke maand moet je 2 of 3 keer naar het VU.
Ja.
En dan gaan ze zeg maar allemaal gesprekken met je voeren. Ik was altijd een kind dat niet heel erg over zijn en haar gevoelens praten eigenlijk. Mij thuis deden we dat niet echt. We zijn
maar je was
nuchter.
Er ook heel vroeg bij natuurlijk. Ja. Dus.
Dus, maar je mocht wel alles zeggen. Maar ja, dan moet je toch wel met je ouders om de tafel. En dan allemaal best wel persoonlijke vragen. Dat vond ik wel een van de meest lastige dingen.
Ja.
Dat je echt open tegen elkaar alles moet kunnen zeggen. Maar
Sorry.
Ja, maar aan het eind van de dag, als je dat hebt gedaan, dan weet je wel wat je aan je ouders hebt. Ja,
ja.
Maar
is het
dan ook niet dat je denkt van, ja, kut, ik moet nu antwoord geven op vragen en dan moet ik het goede antwoord op geven, ja. Want anders gaat het misschien niet door.
Een soort examen wat je aan het afleggen bent.
Ja, je denkt heel erg van, denken ze nu niet dat ik autistisch ben of denken ze niet dat ik Asperger heb? Want daar word je op getest.
Ja.
Je krijgt allemaal vragenlijsten met vragen als, vind jij het leuk om een uur lang naar een draaiende wasstrommel te kijken? Weet je wel?
Oh, echt?
Je
denkt,
Is meer of je in het autistisch spectrum zit.
Ja,
of
en je
misschien
wordt
zelfs schizofrenie.
Ja,
en er is heel veel zelfmoord onder mensen die uiteindelijk wel de stap hebben genomen en uiteindelijk niet gelukkig waren in hun vel. Hè?
Zeker.
Had jij veel, zit je dan met, wat ik kan herinneren van het vuur, dat je niet alleen bent. Er zitten ook meerdere meiden en jongens die in hetzelfde schuitje zitten.
In de wachtkamer.
Ja, maar zijn er mensen, even om het raar te zeggen, je hebt Janneke Taal die de examen niet halen, even zo te zeggen?
Ja, dat weet ik niet.
Nee?
Eigenlijk. Nee, daar heb ik me ook niet echt mee bezig gehouden.
Okay.
Ik heb wel meiden en jongens in de wachtkamer gezien dat ik dacht, volgens mij heb ik het al aardig goed voor elkaar.
Ja.
Ja, dat is heel lullig, maar dat is...
Ja, goed.
Maar niet iedereen is gezegend.
Nee.
Ja. Nee. Maar goed, ja, gelukkig hebben we goede dokters.
Zeker, zeker.
Hey, en heb jij een voorbeeld gehad als transgender? Dus bijvoorbeeld op tv of in de bladen? Of,
ja.
Bedoel, je gaat natuurlijk een beetje je eigen community bij elkaar schrapen.
Ja.
Via alle socials en netwerken, whatever.
Nou, in 2012 was het, transgender was wel al een beetje een ding, maar het was nog niet in Nederland dat er veel bekende transgenders waren. Ja, Kelly van der Veer.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk voor een 12-jarige niet echt een goed voorbeeld. en toen was Dana International, trad weer op het Eurovisie Songfestival.
Dat die is transgender
dat
ook?
Dat is die transgender waar mijn tante het toen over had.
Maar die had nog een baard, toch?
Nee, dat is Conchita.
Oh ja, ik lig helemaal uit.
Dana had al in 1998 gewonnen.
Uit
voor
Israël.
Ja, en dat was toen een heel ding. En toen deed ze weer mee, zonder succes. En dat begrijp ik ook. Maar
en wat vind je van Louisa Lammers?
Oh, ik vind haar echt fantastisch.
Ja, ik ook wel.
En ze is ook gewoon lekker normaal.
Lekker.
Oh, ja, en lekker, ja.
Ja, maar ze ook
ik vind echt een onwijs mooie vrouw.
Ja, ja, ik ook. Maar dat is het ook, hè. Want heel veel mensen zeggen van, als je dan over transgenders hebt, of het komt te sprake, of je bent met transgenders. Kijk, ik heb vroeger in de prostitutie gezeten. Ik heb achter een raam gestaan. Dus ik heb met heel veel transgenders te maken gehad. En zeggen ze ook van, ja, van man naar vrouw. Maar hun zien dat niet zo. Want je hebt sommigen die walgden echt van hun lichaam als man. Mm. Gewoon echt, die kunnen hun eigen piemel niet aanschouwen. Elk haartje wat groeide. Want zij voelen zich gewoon 1000% vrouw. Soms nog wel eens vrouwelijker dan echte vrouw. Alleen, ik vond bij sommigen ook wel dat ik dacht, jij bent nu gewoon een doorgeslagen nicht. Weet je, want dan denk ik bij mij, die gedragen zich zo erg. Vooral daar waar ik zat in die wespennest. Dat ik dacht, maar dat doet een echte vrouw ook niet. Weet je, een echte vrouw gaat ook niet de poes laten zien. Nee. Of whatever, weet je. Ik vond het juist zo mooi, en dat vind ik van jou heel mooi. En dat vind ik ook van Louise Lammers heel mooi. Dat je wel je klasse behoudt. Hoe het een vrouw beaamt. Betaamt. Ja, hoe een echte vrouw, zeg je, snap je?
Ja.
En ik denk dat je dat ook aantrekkelijker maakt. En dat je voor een andere ook weer een voorbeeld bent.
Ja. Ja, ik ken vrouwen die minder vrouwelijk zijn dan...
Ja.
Nou, over het algemeen, sorry, maar soms dan loop ik over straat en denk ik van, nou, heeft nou niemand bedacht dat je even een lipstickje op kan doen of zo.
Ja.
Maar dat is Nederland, hè?
Ja, maar ik wil ook niet zeggen dat je altijd volgende make-up hoeft natuurlijk. Want
nee, ook wel eens lekker toch verzorgd.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ja. En dat is het ook, weet je, van als transgender heb je natuurlijk heel lang in een pakket gezeten, in een huls wat je niet lekker vond, waar je niet thuis in voelde, absoluut niet. En dat is hetzelfde een beetje als uit de kast komen, hè? Als je dan in één keer aan hormonen gaat en je wordt vrouw. Ik weet nog dat ik uit de kast kwam, en het was bij mij ook al heel duidelijk, maar dat ik echt uit de kast kwam, en toen moest iedereen het ook weten. En dan ga je even overschreeuwen, kijk mij, en dat zie je vaak bij sommige travestieten en sommige transgenders. Dat ik denk, nu doe je too much, weet je. En ik heb het zelf ook gedaan, hoor.
En zeker als ze dan ook bekend worden, dan is het best wel lastig voor de rest van de trans community om
te identificeren.
Ja, want je wilt gewoon, zoals ik, eigenlijk ben ik gewoon klaar. Ik ben gewoon vrouw. Ik ben wel door de transitie heen gegaan. En dan heb je een YouTuber die inderdaad van de daken afschreeuwt over hoe en wat. En tuurlijk, iedereen heeft zijn eigen stijl, maar ja. Het punt van je transitie ingaan is dat je het op een gegeven moment ook afrondt en dat je het afsluit en dat je gewoon je leven verder leidt.
Ja, als vrouw.
Als vrouw. Gewoon vrouw bent. Ja, en niet als half drag queen.
Mag ik een persoonlijke vraag stellen?
Natuurlijk.
Ik denk dat jij dat ook wel interessant vindt. Ik denk dat je die vraag 100 miljoen keer hebt gehad. Want je bent echt helemaal. Je bent helemaal vrouw, hè? Dus
ja,
daar beneden.
Sniptakt.
Sniptakt.
Sorry, wat?
Je bent snipzakt, kat en gesoot en gewoon...
Leg even uit, jongens. Ik ben hier
de piemel is veranderd naar echt naar vagina.
Ja, ik heb een keer gehoord hoe dat werkt.
Ik heb het gezien op YouTube. Je kan het ook gewoon zien op YouTube. Het is heel heftig.
Dat heet dus hoe?
Sniptakt.
Sniptakt.
Sniptakt, Donald Duck, I don't know. Dus
je geslachtsoperatie.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Want hij wordt dan naar binnen gevouwen, toch?
Ja, er zijn vroeger verschillende technieken voor. Ik denk dat elke chirurg zijn eigen signature heeft.
Signature pussy.
Signature pussy.
Okay. Ik wil jouw signature pussy.
Dat is mooi, okay, zo'n plakboek kan je door.
Zo werkt het niet, maar het is wel zo. Je kijkt wel naar de arts en de resultaten. En dan denk je van, oh ja, dit. Je mag ook wel aangeven. Het heeft ook een beetje met je eigen lichaam te maken. Ben je wat gezetter, dan heb je wat meer ruimte aan de binnenkant. Hè. Ben je heel dun, dan moeten ze ruimte gaan creëren. En ook hoe groot je geschapen bent, of je cut of uncut bent. En of je, als je extra diepte wil, kunnen ze een stukje van je binnenste darm kunnen ze erbij mengen. Nee, maar bij mij
krijg je in één keer een Surinaamse friet met zo'n tampeloeres. Nou, als je hele poenie uit, ben je toch een keel opgescheurd? Oh, Jezus.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, neem ons even mee. Hoe ging dat?
De
dag van de operatie. Nou, het begon al 6 weken eerder dat je wordt gebeld. Want je staat 1,5 jaar op een wachtlijst. Mm. En dat is best wel spannend.
Doen ze dat expres? Of is het gewoon echt een wachtlijst?
Nee, het is echt wachtlijst. Opereren niet meer in het VU, maar in een ander ziekenhuis in Amsterdam. Want er zijn gewoon heel veel operaties.
Ja.
En er zijn niet zoveel chirurgen die dat kunnen in Nederland. Ik denk dat je ze op 2 handen kan tellen. Ja, en dan moet je naar het ziekenhuis, je moet inchecken en ja, je bed staat daar en je denkt, oh, morgen word ik geopereerd. En om 6 uur 's ochtends word je wakker gemaakt. En dan zeggen ze...
Hoe voel je je op dat moment?
Ik was er gewoon niet op dat moment. Ik dacht nergens aan. Ik kon nergens aan denken. Ik was zo zenuwachtig.
Okay.
Ja, maar dat lijkt me ook heel eng.
Ja, en je denkt ook de hele tijd van... maak ik nu wel de goede keuze? Je kan niet meer terug.
Ja.
Dat is echt het punt in je transitie. Dat kan niet meer terug. Die borstimplantaten kan je eruit halen. Die hormonen kan je stoppen. Maar die operatie...
is niet meer omkeerbaar, nee.
Mm-mm. Nee.
Want ik weet nog, wat je had het net over Kelly van der Veer. En ik weet nog dat ik vroeger een keer met haar een gesprek heb gehad. En zij zei, de dag naar haar, dat ze naar de operatie toe ging, in de auto naar naartoe, dat is me nog heel lang bijgebleven, was continu aan het huilen. Maar huilen, ja, van geluk.
Ja.
Omdat zij echt wist, ik ga nu echt worden wat ik ben, wat ik voel, wat ik in elk vezel van mijn lichaam ben. Dus die was echt heel blij. En
ja.
Wat ik nog, volgens mij heb ik dat in haar boek gelezen of zo, maar toen zij bijkwam, stond het allemaal heel strak daar beneden. Want het is natuurlijk. Hoe lang duurt zo'n operatie?
Bij mij op de dag werden er 2 geopereerd, ik en een ander meisje. En die eerste die duurde 6 uur en bij mij ook ongeveer 6-7 uur.
En dan mag je toch ook hopen dat die dokter uitgeslapen is.
Pittig werk.
Nou, en
als je de dag van tevoren hebt gehad.
Vooral die narcose. Je wordt van tevoren helemaal gemeten en gewogen. En de hele shebang. Want ja, 7 uur onder de narcose. Dat is best wel
heftig.
Heftig, ja. Voor je blinde darm of zo. Ja, dat is
heb je pijn gehad?
Er was
in het ziekenhuis
goede
niet. Er was een morfine.
Ja,
you know.
We love it. En daarna?
En daarna, als je naar huis gaat, had ik denk ik nog 2 maanden wel last van echt aanvallen. Je mag gewoon paracetamol nemen, maar niet meer eigenlijk. En ik had denk ik om de 2-3 uur wel een half uur dat ik even in een soort bevallinghouding moest gaan zitten. Want je hebt echt, alles is aan het trekken en bijwerken. Ja. En
Helen.
En dat heeft wel heel even geduurd, ja.
Want je gevoel, dat ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Dat heb ik denk ik wel aan elke transgender gevraagd. Omdat ik bij sommigen echt het idee had van nu zijn ze aan het romantiseren. Je gevoel is volgens mij heel even weg. Want er wordt gewoon in je ballen en in je voortplantingsorgaan en in je eikel, zeg maar, geknipt en geplakt en geharkt.
Ja.
Dat komt terug, toch?
Nou ja, het ding is wel, huid, of je nou je lippen laat doen, of je een facelift neemt, of een borstvergroting, of je vagina. Waar wordt gesneden, daar verlies je nou eenmaal gevoel. En
ja,
dat is, dat ze zeggen wel altijd, ja, het duurt 10 jaar voordat het terugkomt, maar nee, ik geloof niet dat dat ooit nog terugkomt. Maar het is, nee, nou wil ik niet zeggen, want ik heb een hele goede chirurg gehad.
Okay.
Zij was gespecialiseerd ook in celverdeling en zenuwcellen en dat soort dingen. Dus mijn clitoris heeft alle gevoel nog. Het voelt eigenlijk basically zoals hoe het daarvoor was.
Je kan
was.
Gewoon een orgasme krijgen.
Zeker.
Je moet voor de luisteraar, maar die ziet geen beeld, die luistert.
Zeker.
Oké.
Ja.
Nou, dat is toch wel heel fijn. Daar
was ik heel blij mee. Ik heb ook heel snel geprobeerd om een beetje tussen die pijn door toch maar een soort orgasme.
Even
ja,
vingeren.
Ja,
maar dat is wat.
Bang.
Je moet gewoon rukken naar vingeren. Dus van deze beweging moet je naar die beweging.
Er wordt mij ook altijd gevraagd, wat zou je doen als je vrouw voor één dag een vrouw zou zijn? Dus ik zou mezelf helemaal kapot vingeren.
Alleen dat? Echt?
Ja, tegen een boom plassen, dat kan ik al de hele dag. Dus,
Alleen dat? Je zou je eigen alleen vingeren? Nou, als ik een vrouw had geweest, dan komt dat is een gewone...
Als ik partiet had, dan zou ik er ook wel even goed...
Als ik een vrouw had geweest, dan harkte ik in die 24 uur toch echt wel...
Dat lijkt me heerlijk.
Ik ben echt een
borstelman. Ik zou er al de hele dag...
Ik zou dan zeg maar met die tieten naar een club gaan. Een hele rijke, chique club waar alleen maar rijke teringlaaiers komen.
Mm.
Zou ik alleen maar met mijn borsten schudden en al de drank naar binnen harken. Daarna zou ik ze mee naar een hotel nemen en trek ik echt wel een leuke kneltonnetje bij elkaar. Dat zou ik doen als ik een vrouw was. Klinkt heel denig.
Hoe zou kunnen mannen dit niet?
Nou ja, als vrouw zijn en mannen dronken in een bar is...
Wel makkelijker als vrouw.
Als vrouw is het echt wel veel makkelijker.
Okay.
Ja, ik heb die borsten voorgoed gekregen, maar ik moet heel eerlijk zeggen... in een jaar hadden ze zich al dubbel en dwars terugbetaald gewoon. Ja, echt waar.
Kijk, ze komt los. Neem nog
Kijk,
een slokje
ondernemer
vriendin.
Hoor. Ondernemertje.
Hey, en een hele brandende vraag. Heb jij een relatie?
Helaas niet meer.
Oh.
Ja, ben er net uit.
Nou,
mag ik vragen hoe lang het geduurd heeft? Mag ik wel vragen hoe lang het geduurd heeft?
Mijn relatie was ongeveer een jaar.
Oké. Okay.
Ja, ja.
Maar ook, dat is waarschijnlijk voor de luisteraar. Ik vind dat heel interessant. Is natuurlijk ook heel interessant. Van als je. Want iemand ontmoet jou als vrouw.
Ja.
Ik snap het, je bent gewoon 100% vrouw, weet je. Maar. Heb je dan de drang... Wanneer vertel je dat aan iemand als je iemand ontmoet? Of zeg je het bij voorbaat? Knal je hem erin? Of zit je op bepaalde sites? Hoe doe je dat?
Ik denk dat daten als transvrouw of transman of ook non-binair... Want dat is gewoon lastig. Ik denk dat dat het lastigste is van transgender zijn door de maatschappij nu. Mm. Ik ben gewoon vrouw en ik zie eruit als vrouw. En eigenlijk 9 van de 10 mensen hebben het niet door. Maar ja, op een gegeven moment, je kan het niet zeggen, vind ik. Want nee. Op een gegeven moment, je komt toch op een punt bij een date.
Over kinderen, praten, trouwen.
En een man die vertelt ook altijd alles over zijn jeugdtrauma's of zo. We hebben allemaal wel een verhaal. Ja, en dan voel ik me toch een beetje verplicht om dat dan ook maar te vertellen. En dat gaat 9 van de 10 keer goed. Bij mij is het eigenlijk nog nooit fout gegaan. Want er komt, als ik date, dan spot ik mannen altijd wel een beetje uit. Zo van, oh, jij kan dat wel handelen.
Ja.
En het gaat vooral om schaamte voor hun vriendengroep. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Ja. Ze vinden het vaak niet eens een probleem zelf, maar ze schamen zich vaak voor hun vrienden.
Maar ik kan wel begrijpen als je iemand verliefd laat worden en je gaat lief en leed delen en hele mooie momenten creëren. Ja. En als je hem dan daarna erin kopt, dat ik kan dan ook wel begrijpen dat zo iemand denkt van, hey, weet je, dit had ik liever eerder geweten. Ja. Niet om wat ik dan voor keuze zou maken, maar zo iemand denkt misschien wel aan kinderen of whatever. Ja. En die kan misschien daarna denken. Ik persoonlijk zou, ik ben zelf homo, maar ik zou wel denken van, als ik dat later op mijn schotel krijg. Ik vind het lastig, want het is lastig om te vertellen. Dat snap ik echt wel. Maar ik denk wel in zo'n geval als in jouw verhaal. Ik denk juist dat je daar beter maar gelijk korte metten mee kan maken. Dan dat, want als er gevoel, gevoel bij komt komen voor de ever en het loopt daarop mis. Ik denk dat je dan meer heartbreak hebt aan beide kanten dan als je dat voor tijdig
kan. Ja, dus
jij doen?
Nu we het erover hebben, zou ik wel denken, ik zou het liefst gewoon in het begin willen weten. Maar ook gaandeweg, mocht er gevoel komen en verliefdheid en je wil samen blijven en je komt er dan pas mee, denk ik ook van ja, gast.
Gast?
De gast in kwestie. Oh. Van je bent al zover en je hebt al gevoelens. Waarom wordt dat nu helemaal anders nu dat je het nu pas weet?
Nou, vind ik heel mooi.
Ja, nou,
maar
het is wel belangrijk om het een beetje je moet het sowieso niet geheim houden. Want je bent transgender voor de rest van je leven. De rest van het leven zit ik aan hormonen.
Ja.
En dat is al een hel story op zich, hoe dat werkt met je lichaam. Maar ja, als je 50 wordt, dan moet je ook naar het ziekenhuis. Je moet elk jaar naar het ziekenhuis.
Maar je wordt niet ongesteld.
Nee.
Oh, hoeveel voordelen?
Nou, een ander dingetje. Je wordt niet ongesteld.
Nee. Maar ook niet zwanger.
Je wordt niet zwanger. Vind je dat vervelend?
Ja, vind ik wel vervelend. Okay. Ja.
Heb jij iets in laten vriezen van jezelf?
Nee, want ik was toen ze dat aan mij vroegen, toen ik echt aan mijn hormonen mocht beginnen. Want je zit aan die puberteitsremmers en daar kan je nog van af.
Okay.
Maar als je eenmaal aan oestrogeenhormonen begint, dan moet je dat weer een half jaar afbouwen voordat je dan weer zaad hebt, zeg maar, om goed. En dat vroegen ze toen ik net 16 was of zo. En ik had echt zoiets van, oh my god, kinderen. En ze zeiden wel echt 10 keer tegen je van, oké, je bent nu nog 16, maar straks ben je 36.
Ja, ja. Je kan het maar beter apart houden.
Ja, maar ik heb het niet gedaan. En aan het eind, ja, het wordt ook niet, je moet die opslag ook zelf betalen. En ik dacht, ik adopteer wel een kind. Ik heb liever een kind die liefde zoekt, die ik kan bieden, dan dat ik er nog eentje creëer en
denk ik ook altijd,
ik heb ook 2 neefjes en dan kijk ik naar hen en dan denk ik, oh no.
Oh. Ik heb juist 2 neefjes en die gingen denk ik, oh yes. Ik ben ook wel blij dat ze opgehaald worden, hoor. Denk ik, ja. Hey, en de zeg maar, dus de post-operation. Mm-hmm. De eerste keer seks, vond je dat niet heel eng? Want je bent natuurlijk, het is helemaal, je moet revalideren seksueel.
Ja, en dat duurt ook echt wel even voordat het allemaal strak en doorbloed en zo, dat je er echt wel profijt van hebt.
Je moet er een deel wel in houden toch elke dag?
Ja, dat is in de eerste half jaar is dat heel belangrijk, maar het is eigenlijk net zo'n oorbelgaartje, denk ik. Op een gegeven moment neemt je lichaam ook
pas zich
aan dat daar een holte zit. En dat is ook wel het mooie aan je lichaam, want het begint allemaal bij hetzelfde. Voordat je geboren wordt. En uiteindelijk zijn het dezelfde cellen. Dus je lichaam neemt ook echt, op een gegeven moment accepteert het dat daar dus een vagina zit. En van pijn ga je naar, oh, dat is eigenlijk best wel lekker.
Beetje pijn is fijn.
Beetje pijn is fijn.
Oké. Krijg je in één keer iemand een lul van 33
nou,
centimeter?
Nou, echt.
dat is een stomme vraag eigenlijk. Want je hebt natuurlijk al hormoonremmers gehad en oestrogeen. Dus ik wil vragen, kan je dan nog een stijve krijgen? Nee, dat kan dus niet.
Nee, maar, nee. En, maar de bloedtoevoer naar, je, naar mijn clitoris, die werkt wel ongeveer hetzelfde. Dus, okay. Dus ja, ik kan heus wel merken wanneer ik opgewonden raak. Want als ik een hele leuke passagier zie, dan zit ik ook wel een beetje hard op die stoel, toch?
Glad op die stoel.
Ja.
Leuke baan bij jullie.
Mijn eerste keer, dat was wel. Ik heb expres aan een goede vriend van mij gevraagd, waar ik ook voor mijn operatie seksuele ervaringen mee heb gehad. Die was heel open-minded.
Rek me even op.
Ik zei, ja, sorry. Ik zeg, ik weet echt niet bij wie anders ik het. Ik zeg, ik vind die eerste keer, iedereen maakt er zo'n ding van. En ik wil het gewoon achter de rug hebben. En
help me even.
Ik hoef er geen feestje, ballonnen, kaarsen of tantra bij. Maar gewoon, doe even leuk.
Doe even leuk en help
en
me.
Uiteindelijk was het voor mij een hele leerzame ervaring. En
wat een goede vriend.
Ja.
Doe even leuk, hoor. Help me even. Ik sta een paar weken droog.
Dat
soort
vriendinnen had. Even leuk doen.
Kon je even leuk. Ik sta een paar weken droog. Doe even leuk.
En na die operatie denk je toch van, nou lijkt hij wel op die van een andere vrouw. Is het een beetje een biologische vagina. En dan krijg je toch wel reassurance van, nee ja, het is ook gewoon een goede poes. Toch?
Heb je ergens spijt van je hele reis? Heb je ergens spijt van, ja?
Nee.
Zou je iets anders gedaan hebben als je terugkijkt?
Ik zou grotere tieten hebben genomen, denk ik.
Ja, echt?
Dat kan nog steeds, toch? Je kan ze toch gewoon upgraden?
Ja, maar toen had ik er geld voor. En
less is more, less,
ja? Dat is wel waar. Ze dat zijn mijn artsen ook.
Ze zijn niet heel klein. En ik bedoel, ik weet in de wandelgangen...
Welke deze?
Ja, in onze wandelgangen dat deze meid wel eens gevraagd is voor modellenwerk. Ik bedoel, kijk het figuurtje.
Lekker doen. Hebben.
Ja, en ik denk als je grotere tieten gaat nemen, dat je dan een stereotype moet.
Nee,
dan
was die vlag ook eens... niet opgegaan, want modellen hebben kleine borsten.
Nou ja, en weet je, je moet natuurlijk wel doen waar je zelf gelukkig van wordt. Maar ik denk als je zo tenger bent en je doet er van die letters op. Ja. En dan ga je met gebouw groot, dan word je die tiet.
Ja,
en mij... wel een beetje natuurlijk blijven.
Dat ja, ik vind dit heel natuurlijk. Ik vind het heel mooi. Thank en je kan ook nog een push-up doen. Ja, paf. Wat, oké, van al je operaties, welke was het pijnlijkste, het zwaarste?
De borstoperatie. De borstvergroting was het pijnlijkste, omdat ik dacht, oh, ik heb die geslachtsoperatie al gehad, dus het valt wel mee.
Ja.
Maar dan kom je toch lelijk van terug.
Hmm. En die van jou, welke was het pijnlijkste?
Ik ben nog nooit geopereerd. Ik heb nog nooit morfine gehad.
Nee?
Nee, heb ik zelf bij elkaar moeten kopen. Nee.
Oh, zwarte markt.
Nee, niet gedaan. Nee, geen operatie. Nou,
nee. Mandelen, zijn je mandelen niet verwijderd?
Ja, maar toen was ik 1, dus daar weet ik eigenlijk niks meer van. Ja.
Oké, nou ik heb liposuctie gehad. Ik heb mijn billen een keer laten liften. Of tenminste bij laten vullen en laten liften. Ik heb mijn neus een keer laten bijspijkeren.
Dat zou ik ook wel willen doen. Ik heb echt zo'n...
Ja, ik ook.
Ik heb het niet heel heftig gedaan. Ik had gewoon deze een paar slagen groter. En bij mannen blijft je neus en je oren groeien tot je 80ste. En ik kreeg een beetje een neus van mijn vader. En mijn vader heeft ook niet een hele grote gok. Maar ik dacht, daar ga ik een stokje voor steken. Ik wilde dat nog nu niet. Dus ik heb hem een beetje laten veilen en klein laten maken. Ik heb mijn lippen natuurlijk op laten spuiten. En ik ben heus niet vies van een prikje her en der. Maar mijn pijnlijkste operatie is echt uiteindelijk wel mijn neus geweest. Ik vond mijn neus heel heftig. Want je krijgt even zulke tampons achter in je giegel. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment moeten die eruit. En dan is het... Je bent echt 3 of 4 dagen pas verder dan de operatie. En je voelt hem echt langs alle breuken gaan. En dingen alsof die uit je hersens komt. En toen zei ik, laat die andere maar zitten. Ik zeg, ja, maar die moet er echt uit. Ik zeg, nee, ik wil een sigaret. Doe maar niet. Toen dacht ik, nou, op mijn ego. En die hoorde... Maar daarna dacht ik, oh, het is net alsof je opnieuw geboren wordt. Je gaat ademen. Maar ik moet zeggen, liposuctie was ook niet echt een pretje, hoor.
Balen.
Ik vond me nu wel heel au naturel, Ricardo. Nu jij je lijstje hebt opgenoemd, denk ik.
Maar ik ben ook heel au naturel. Oh, jij bent au naturel. Nee, ja,
meer, ik ben een borstvergroting en een klein prikje in mijn lippen 2 jaar geleden.
Heel klein sneetje tussen je benen.
Heel
voor
kleine,
de rest heel klein inkepinkje voor de rest. Wat wil jij vragen, Koen?
Nou ja, we zijn denk ik aangekomen bij
too
gay or not too gay'tje.
Ja, en wij hebben zeg maar... Nou, je moet even uitleggen wat het is. We hebben altijd in ons programma een 2K or not 2K, een soort topic, een soort...
stelling of een vraag.
Stelling of een vraag.
Laatste vraag, laatste stelling is het eigenlijk.
Ja, ik wou het aan haar vragen. Wat is een 2K or not 2K'tje? Maar ik zat erover na te denken. En we willen natuurlijk in de topic houden van vandaag. Dus over transgender... hoe noem je zo'n woord? Transgenderie? Dysforie?
Moet je mij niet aankijken.
Hoe noem je zoiets? Over...
Transseksualiteit.
Transseksualiteit.
Ja? Is wel een beetje een oud woord.
Okay. Ja, wat is een nieuw woord?
Ja, transgender. Maar het is wel heel 90s. Transseksueel.
Maar als wij deze podcast een titel moeten geven, dan zou dat moeten worden...
Transgender. En hoe nu verder?
En
dan een heel boek.
Nee. Ik vind het wel lastig.
Het is misschien niet de leukste vraag. Maar kijk, ik vind vooroordelen vind ik soms heel gay. Om het als geldwoord te gebruiken. Vind ik gewoon...
Mm-hmm. Ik snap je.
Het is eigenlijk ook helemaal niet gay. Nee. Maar goed. Tuurlijk zal je ook wel ooit eens te maken gehad hebben met vooroordelen. Of stomme opmerkingen. Ja. Wat zijn er dingen die jou zijn bijgebleven waar wij van kunnen leren?
Ik heb bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek gehad. Ergens een keer. Dat ze eigenlijk heel bot tegen me zeiden van ja, maar de collega's hier, die gaan jou niet...
Trekken,
nee. En dan vraag je waarom en dan kunnen ze daar politiek eigenlijk geen antwoord op geven. Want ze weten dat als ze zeggen omdat je transgender bent, dat ik ze kan aanklagen. Hmm. Dat is dan zo'n ding, die komt wel diep aan.
En wat heb je daarop gezegd?
Go fuck yourself.
Lekker.
Oh, yes, bitch, yes. Goed zo, dat is een goede huisvaart.
Stewardess.
Precies, ja. Je had ook nog kunnen zeggen, ja, maar ik word niet zwanger. En hun wel. Dat kost je heel veel geld.
Ja, precies. Nee, maar ik heb ook wel op school op mijn stewardessenopleiding een lerares gehad. Ik heb stage gelopen bij KLM. En die vlak voordat ik ging solliciteren voor die stage, dat ze tegen me zei van... Ik denk dat je toch maar bij een andere afhandelaar moet solliciteren. En toen zei ik van, waarom? En toen zei ze, ja, KLM.
Oh, echt?
En dan zei ik van, maar try me. En toen ben ik toch maar op sollicitatie gegaan. En ze vonden me helemaal leuk. En ik heb dat corona ertussendoor kwam. Dat is vervelend. Maar ik had anders al lang al verlenging gehad van mijn contract daar. Dus dikke vinger naar jou. Nee, echt waar.
Dus je hebt best wel te maken met racisme ook, eigenlijk.
Discriminatie. Ja, en ja, natuurlijk heb je altijd wel, als je ergens uitgaat of zo, dat er dan een paar mensen je kennen en dan gaat het gerucht rond in de club of in de kroeg van...
Heb je dat bij trans meegemaakt?
Nee.
Nee, ja.
Nee, I love it there.
Nee.
Transavia, nee, I love it. Ja,
ja, maar hey, dat zeg je heel goed. En wat je ook heel mooi zegt, hè, vooral voor de luisteraars nu... en als er iemand is die wel met de identiteit worstelt of whatever... het is niet why me, het is try me. Dat zei je net, dat is een van mijn motto's.
Ja, nou, maar, ja, weet je, als transgender in de jaren 90... had je er niet van durven dromen dat je stewardess kon worden als transvrouw. Was het voor meiden van kleur al heel lastig om stewardess te worden of in zo'n airline te werken. Ja. En nu worden we gewoon aangenomen.
En vlieg je met mij? Dat is gewoon niet durven dromen in de 90's.
Sterker nog, vorig jaar had ik een vacature gezien van een andere airline. En er stond gewoon bij man, vrouw of X. En bij vraagtekentje X stond er... wij van deze airline vinden het heel belangrijk om een inclusieve crew te hebben. Nou, echt 10 jaar geleden zelfs had je dat niet gehad.
Je ziet het wel steeds vaker bij meerdere bedrijven ook.
Ja, maar dat ze ermee te koop lopen, dat is een ander ding. Maar bij mij dat het gewoon... Weet je, dat ik gewoon ben aangenomen op mijn kwaliteiten... en niet om het lijstje af te tikken. Mm-hmm. En dat het gewoon leuk is en dat collega's er sowieso geen probleem van maken. Dat is echt wel. Dat zegt echt wel wat over het bedrijf waar je werkt.
Ja. Vooral voor Transavia inderdaad. Zeker. Dat kan ik beamen. Transavia mag je heel erg jezelf zijn. En dat is ook zeker waarom ik er al 12,5 jaar vlieg.
Ja, nou, hebben we een sponsor erbij? Of,
Nou, trans, kom eens op. We kunnen nog een gesprek met jou. Dus Transavia, we gaan nog even bijschenken. We gaan hem afsluiten. Heb je nog iets als laatste? Ik zou uren met je kunnen zitten, Robin. En dat hebben wij ook gedaan in het vliegtuig.
Heb jij nog iets wat je wil melden? Of dat je denkt, van, nou, ik had het wel...
Zou jij iets willen... Stel je voor, er luistert iemand aan de andere kant van de lijn.
Heb je een vraag voor een homo of een hetero?
Nee, ik ben een beetje bang voor echt de hetero.
Hoezo?
Ik weet niet. Nee, maar jij bent daar niet onder, want je zit in de Gate Ik Veel podcast. Ja. Dus dat. Nee,
maar ik ben sowieso een beetje gek.
Ja, klein beetje. Dus dat. Nee, maar als ik advies zou kunnen meegeven aan familie, vrienden. Als je denkt dat je zoon, dochter, tante, oom transgender is, forceer het niet. Oud ze niet. Je mag altijd wel een gesprek aanknopen in een veilige omgeving. Maar als je dat label al op ze plakt of iets bij hun forceert, dan duurt het alleen maar langer voordat ze uit de kast komen. Dus ga er gewoon open-minded mee om.
En laat hou nog meer van ze.
Hou nog meer van ze, ja.
Juist.
Echt.
Nou, daar proosten we op. I love you sowieso. I love you too. En,
we praten nog even verder achter de schermen. Voor de luisteraars die het leuk vinden om ons te steunen. Dat kan via petjeaf.com/vriend... Nee, zeg ik het weer verkeerd.
Godverdomme, Koen.
Petjeaf.com/gateikveel. En dan kan je ons helpen met een klein bedrag in de maand.
En drop vooral veel complimentjes.
Complimentjes. Ja, dan kom je bij ons in een WhatsApp-groep. Super gezellig, want daar kunnen we gewoon lekker kletsen met z'n allen.
En wat gaan we goed, hè?
We gaan heerlijk. Ja. We gaan sky high.
Trots op ons.
Mile High Club.
Nou, gek.
Jij was nog vrijgezeld, hè?
Ja.
Oké, ik ook.
Oké, tjus.